Ja, dankjewel. Een fijne tijd. En eigenlijk al een hele preek gehad, hè, in alles wat we zongen en gehoord hebben. Maar ja, ik geloof, daar gaat het om. Maar geloven we het? Geloof jij het? Ja, als ik zeg van ik geloof het, en als ik dan zou zeggen van ik zeg ik geloof het wel, dan klinkt dat juist helemaal niet zo gelovig, toch? Ik geloof het wel. Nou, een beetje zo. Jezus ziet je zitten, is het thema van mijn preek voor vandaag. En daar zit ik, aan het Vierwaldstedenmeer in Zwitserland. Bij het hotel in Zwitserland waar we toen waren. Heel wat jaartjes daar geweest. Een prachtige plek om te zitten. Zomer en winter, hoor. Echt fantastisch. Dat is echt zo'n herinnering wat ik dan in mijn hoofd heb. Ook onder een boom. Vandaag ga ik het ook hebben over Nathanael die onder een boom zit. Hier zit ik ook onder een boom. En ja, ik wou het toch echt over hebben. Van Jezus weet waar je zit. Hij weet waar ik zit. Ik geloof dat hij me ziet. En ik geloof dat Jezus me in de gaten houdt. Maar dan niet op zo'n manier van, ja, ik hou je in de gaten. Nee, ik geloof dat Jezus mij in de gaten houdt zoals ik kijk naar, zoals ik vroeger naar mijn kinderen keek en nu naar mijn kleinkinderen. Van, ik hou jullie in de gaten, ik let op. En ook met een glimlach, hè, dat is toch fantastisch om naar je kleinkinderen te kijken. Tenminste, ik geniet ervan om ze zo heerlijk te zien spelen. En natuurlijk, zo nu en dan moet je er even tussen springen, maar het is ook genieten, mensen. Het is echt geweldig om ja, te kijken naar die spelende kinderen. Volgende sheet. Jezus ziet je zitten. Hij weet waar je zit en hij laat je niet in de steek. Nee, hij let op je. Geloof je het, dat Jezus jou ziet zitten? Dat hij weet waar je zit? Waar je zit in de fase van je leven? Dat hij je niet in de steek laat? Daar zit je dan, in de put. Je zou je het liefst verstoppen. We hoorden net van Shabnam, vijgenbomen kunnen bijvoorbeeld ook heel groot zijn. Daar kun je je goed onder verstoppen. Dat had Zacchaeus in de Bijbel ook al bedacht. Hè? Dat hij in zo'n vijgenboom kon gaan klimmen. Want hij wilde Jezus zien. Hij dacht, nou, een beetje hoger, boven de mensen uit. Dan kan ik me er lekker een beetje zo tussen verschuilen. Grote bladeren, ze kunnen me niet zien. Of bij Adam en Eva was het al. Die verstopten zich voor God toen ze van de verkeerde vrucht hadden gegeten. En toen verstopten ze zich en ze gingen van die vijgenbladeren, want die kunnen best wel groot worden hoor. Ik zag dat laatst ook. Ik was aan het eten in Zevenaar bij het landgoed. En daar heb je bij het eethuisje in de hoek van de binnenplaats, daar staat een vijgenboom. Oké, ze worden in Nederland niet zo heel erg groot, maar je kan er prima onder zitten. En in Nederland komen er ook niet zo heel veel bladeren aan. Er zitten dan wel veel van die kale plekken tussen. Dus echt verstoppen lukt in ons land niet met die dingen. Maar ik kan me echt wel voorstellen dat in Oosterse landen, waar de temperatuur gewoon goed is voor die boom, dat die dan echt heel veel bladeren heeft. En dat je daar dan prima onder kan verstoppen. Ja. Genoeg voorbeelden in de Bijbel van mensen die in de put zitten, hè. Het verhaal bijvoorbeeld van Elia, dat vond ik echt ook fantastisch. Dan had hij echt iets heel geweldigs gedaan, zo'n offer. Iedereen die riep dan van jou, God is helemaal de baas niet. En zei Elia van, nou, wacht maar af. En dan gaat hij op de Karmel, gaat hij zo'n offer brengen, want die ze dan helemaal nat gooien en zo. Maar daarna dan bedreigen ze hem en ziet hij het helemaal niet meer zitten. En dan vlucht hij de woestijn en dan gaat hij ergens in zo'n spelonk zitten. En dan ziet hij het helemaal niet meer zitten. Dan zit hij helemaal in de put. En vroeger op school had het liedje geleerd van diep zit Jozef in de put. Nou, die zat nog echt in de put hoor, letterlijk in de put. En Petrus na zijn verloochening, nou die zat ook echt flink in de put. Die zag het ook helemaal niet meer zitten. Geloof je dat God jou ziet? Dat hij je echt ziet zitten? Dat hij oog heeft voor jou? Nou, je kunt wel zo nu en dan tegen zo'n berg onverhoorde gebeden aankijken. Dat je dan het gevoel hebt, tenminste dat heb ik wel eens gehad, dat de hemel van beton is of zo. Dat je er gewoon niet doorheen komt. Zo'n zwaar gevoel echt. Je denkt, oh Heer, hoe moet ik hier nou? Ik zie gewoon geen oplossing. Oké, ik bid wel, maar zal die wel aankomen? Geloof je dat God je ziet, dat hij je hoort? Of zeg je, ik geloof het wel. Ja, Jezus ziet je zitten. Hij weet waar je zit. Hij laat je niet in de steek. En hij laat je ook niet met rust trouwens. Al geeft hij je wel rust, maar hij heeft ook een opdracht voor je. Daar zit je dan. Je geniet van je leven met alle redenen om je heerlijk terug te trekken. Zeker nu in de vakantietijd heb je zulke momentjes vaak wel gehad. Oké, je moet wel even soms snel naar buiten rennen als de zon schijnt om even die warmte heerlijk te voelen. Want we hebben wel wat regen gehad, hè. Maar vanmorgen zat ik ook weer zo heerlijk in het zonnetje. En ook bijbels gezien lekker onder je spreekwoordelijke wijnstok en vijgenboom. Dat is trouwens wel een hele grappige, want wij zeggen vaak huisje, boompje, beestje. In de Bijbel zeggen ze, als je het helemaal voor elkaar hebt, dan heb je je wijnstok en een vijgenboom. Nou, je hoorde het net al van Shabnam, vijgen kun je lekker eten. Die boom geeft je heerlijke schaduw. Trouwens, zo'n wijnstok kan je ook behoorlijk veel schaduw geven. Want er komen ook wel veel bladeren aan. Het is maar net wat je wil. Als je wijn wil, dan moet je juist die bladeren er allemaal afplukken. Wil je schaduw, dan laat je ze zitten. Maar goed, dat is een beetje voor de tuinierder de keus. Maar laten we zeggen, je hebt je hapje en je drankje binnen bereik. Het is wel zo, je moet een paar jaar wachten. Dus als je slim bent en je woont, je weet zeker, hier ga ik voor de rest van mijn leven wonen. Dan plant je je wijnstok en je vijgenboom. En dan, als je je pensioen hebt bereikt, dan is het ongeveer wel zover om eronder te gaan zitten en van te genieten. Dus vandaar, als je je wijnstok en je vijgenboom hebt en je zit eronder, dan heb je het helemaal voor elkaar. Dat idee. Dat gevoel kan je toch ook hebben? Ik ben 60. Ik bedoel, wat moet ik nou nog? Ik ga gewoon lekker in het zonnetje zitten of in de schaduw onder mijn vijgenboom. Toch? Lijkt me heerlijk. Lekker genieten van het leven. Komende week ga ik met mijn schoondochter naar Italië een paar dagen. Oké, het is wel een vergadering voor Foursquare Europa. Dus het landelijke kerkgenootschap waar we bij zitten, zit dan ook weer Europees bij een organisatie. En dat zit dan ook wel weer wereldwijd met elkaar verbonden. Maar ik heb het voorrecht om daar de komende week naartoe te gaan. Heerlijk. Ik heb even gekeken wat voor weer het wordt. Geweldig. Heel fijn. Laat ook mooi weer achter trouwens. Maar ja, oké, dat is nou eenmaal zo. Maar wij gaan even genieten. Ja, mijn wijnstok en mijn vijgenboom. Er staat ook in de Bijbel in Zacharia 3 vers 10. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. Ieder zal zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Dat is ook een hele mooie. Want het is ook een profetische verwijzing naar Jezus. Jezus vergaf onze zonden toen hij stierf aan het kruis. Nou, daar hebben we heel veel over gezongen net. En ik mag mijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en de vijgenboom. Mijn naaste met een hapje en een drankje. En dan kan ik ook delen over Jezus. Dus dat is ook wel iets wat je gewoon kan doen onder je wijnstok en je vijgenboom. Gewoon je buren uitnodigen. Toch? Heel goed mogelijk. Maar de Heer kan ook wel eens een opdracht voor je hebben hoor. Ook als je daar onder die wijnstok en onder die vijgenboom zit. Abraham was 75 toen hij naar het beloofde land moest reizen. Mozes was 80 toen hij op stap ging met het volk Israël. En Caleb 85 toen hij Hebron toegewezen kreeg. Dus wat dat betreft is 60 echt, ben je gewoon nog heel jong. Dus nou ja. Maar goed. Heerlijk. Hangmatje en zo, dat vind ik toch ook wel helemaal fantastisch hoor. Maar goed, aan de andere kant denk ik, ik ben ook een nieuwsgierig mens. Ik wil ook beschikbaar zijn voor hem. En ik geloof nog steeds dat hij plannen met mij heeft. En geloof jij dat hij ook een plan met jou heeft? Dat hij met jou echt ook, ja, iets wil doen. Met jou op stap wil gaan. Bij het voorbereiden van mijn reis naar Italië, ga lekker met de camper. Dan zeggen mensen van, ga je daar helemaal heen? Gaat Jan niet mee? En ik zou eerst alleen gaan. Ik vind het heel leuk hoor, dat Jacqueline meegaat. Helemaal geweldig. Maar ik dacht bij mezelf, ja, dat kan ik toch? Ik heb een rijbewijs, een auto. Ik kan het toch gewoon doen? Maar voor sommige mensen is dat spannend. Nou, ik vind het niet spannend. Ik vind het een leuk avontuur. Dat vind ik geweldig. Ik had ook al eens een keer gezegd, hè, van op zich, ik sta liever hier dan dat ik daar op de plaats van Jan zit. Want daar zit ik peentjes te zweten. Dus ook voor iedereen, de Heer heeft gewoon verschillende plannen voor ons om te doen. De een die doet graag dit en de ander doet graag dat. Maar God kan jou gewoon daarin gebruiken. De een is goed in koken en die kan gewoon heel goed koken voor de Alpha-cursus. En de ander die zegt, nou laat mij maar lekker aan de mensen vertellen hoe dat in elkaar zit over de Bijbel en zo. En die geeft die cursus. En zo heeft iedereen gewoon zijn plan, zijn gave en zijn talent van de Heer gekregen. En de Heer kan dat gebruiken. En zo ziet ook Jezus Nathanael zitten. Als Jezus zijn discipelen kiest, dan spreekt hij Nathanael. En Jezus laat hem merken dat hij hem al had zien zitten. Ik zag je zitten onder de vijgenboom, zegt Jezus. We weten heel weinig over die Nathanael uit de Bijbel. Jezus had hem al gezien, maar Filippus die had met Nathanael gepraat. Dus Filippus was blijkbaar een vriend van Nathanael. En Nathanael kwam van Cana. Maar hoe Filippus hem nou precies kende, dat weten we niet. Filippus kwam namelijk uit Bethsaida, dus dat is een andere plaats, aan de noordkant van het meer van Galilea. Nathanael kom je in het Nieuwe Testament nog op een andere plaats nog maar één keer tegen, in Johannes 21, namelijk bij het vissen na de opstanding van Jezus. Met Johannes, Jacobus, Petrus, Thomas en twee anderen en dan wordt zijn naam genoemd. En verder niets. Lees er verder helemaal niks over hem. Apart, hè? Ik vond het tenminste wel, ja, heel apart. Maar goed, dat kan. Het kan best zijn dat je gewoon volop voor de Heer aan het werk bent en ingezet wordt. En dat je naam gewoon niet genoemd wordt. Word je wel gezien? Ziet God jou dan wel zitten? Ziet Jezus jou dan wel zitten? Ja, maar je valt niet op. Er zijn ook mensen die vinden dat fijn trouwens. Die willen helemaal niet opvallen. Heb je daar wel bij stilgestaan? Aan de andere kant zijn er ook mensen die juist wel gezien willen worden. En dan zou ik zeggen, kijk naar elkaar om, let op elkaar en zeg ook tegen de ander van, ik zie jou. Want dat hebben mensen ook nodig. Het Bijbelboek Johannes trouwens, waar dit verhaal in staat, Johannes 1, het hoofdstuk eindigt met de roeping van de discipelen en met de roeping van Nathanael. Daar begint Johannes met, in het begin was Gods zoon er al. Als een soort scheppingsverhaal. Het lijkt heel erg op hoe Genesis begint. Johannes schrijft, hij was bij God en hij was zelf God. In het begin was hij al bij God. Alles is door hem ontstaan, zonder hem zou er niets zijn. Al het leven komt van hem. Het leven dat hij brengt is het licht voor de mensen. Hij is het licht dat schijnt in de donker. En het licht heeft het gewonnen van het donker. Parallellen tussen Genesis en Johannes. Een verwijzing naar het licht dat in de wereld komt. Want wat was het eerste wat God schept? Waar begint Genesis 1 mee? Met het licht. God zegt er is licht. God zag. En God zag dat het goed was. In de Bijbel in gewone taal staat, God zag hoe mooi het was. Ja, zonder licht kan je ook niet zien. Nou denk ik dat God dat wel kon, maar wij kunnen zonder licht echt niet zien. God maakte de mens. En helaas ging het dan al in hoofdstuk 3 niet goed. Want de mens die verstopte zich. En de ogen van beiden werden geopend en zij merkten dat ze naakt waren. En ze maakten van vijgenbladen schorten. En dan komt God en die wandelt in de hof en die roept de mens. Waar ben je? En ze verstoppen zich voor God tussen de bomen. En de mens die zit daar, nou ja, in de buurt van die vijgenbladeren, denk ik dan. Hè, onder die vijgenbomen. Het licht komt in de wereld, schrijft Johannes. Het licht schijnt in het donker. Het licht heeft het gewonnen van het donker. Want Jezus is het licht. In Johannes 8 staat ook dat Jezus zegt, ik ben het licht voor de wereld. Als je mij volgt, leef je niet meer in het donker. Dan hoor je bij het licht dat leven geeft. En weet je wat zo bijzonder is? Dat er ook in de Bijbel staat, in Matteüs 5 is dat, dat Jezus zegt, jullie zijn het licht in deze wereld. Een stad op een berg is voor iedereen zichtbaar. Niemand zet een brandende lamp onder een emmer. Je zet een lamp juist hoog. Dan schijnt het licht voor alle mensen in huis. En zo moeten jullie ook een licht zijn en schijnen voor alle mensen. Dan zien ze de goede dingen die jullie doen. Dan zullen ze jullie hemelse Vader eren. Geloof je dat Hij licht is? Geloof je dat jij licht bent? Ja, Jezus zegt dat hij Nathanael had zien zitten. Maar voordat Nathanael met Jezus in gesprek kwam, ging er wel wat aan vooraf. Filippus ontmoet Jezus en hij gaat naar Nathanael. Wat als Filippus dat niet had gedaan? We hebben hem gevonden, zegt Filippus tegen Nathanael. Jezus uit Nazareth, de zoon van Jozef, is de Messias. En dan zegt Nathanael, kan er uit Nazareth iets goeds komen dan? Ja, misschien kwamen daar negatieve berichten vandaan of zo. Maar in elk geval, hij zag het niet zo. Maar dan zegt Filippus, kom mee, dan zul je het zien. En hij gaat mee. Hij is toch wel nieuwsgierig. Hij gaat toch mee, weg onder die vijgenboom. Hij gaat mee. En dan ziet Jezus Nathanael aankomen. En hij zegt, dat is nou een echte Israëliet. Iemand die altijd eerlijk is. En dan zegt Nathanael, ik vind dat zo'n grappig antwoord. Hoe weet u wie ik ben? Ik dacht bij mezelf, nou weet je, ik kom dus bij iemand voor het eerst. En die persoon zegt tegen mij, jij bent altijd eerlijk. Als ik dat zou zeggen tegen Shabnam. Shabnam, jij bent nou een echte vrouw die altijd eerlijk is. Nou, dan ben je toch gewoon echt helemaal, ik zou echt helemaal perplex zijn. Ik zou dan zo zeggen, oh, nee hoor, Nathanael zegt gewoon heel zelfverzekerd. Hoe weet u wie ik ben? Echt, vond echt een heel leuk antwoord. Maar ja, dat heeft ook alweer te maken met die eerlijkheid van hem, denk ik. Wat ik ook wel heel mooi vind, is de verwijzing die Jezus geeft naar Israël. Een Israëliet. Want de persoon die het eerst Israël werd genoemd in de Bijbel, is Jacob. En Jacob betekent bedrieger. En zoals Nathanael zo reageert, een Israëliet in wie geen bedrog is. En daar zat hij lekker onder zijn boom. Hoe weet u wie ik ben? Ja, hartstikke mooi. Voordat Filippus tegen je sprak, zag ik jou al zitten onder deze vijgenboom. En toen zei Nathanael, meester, u bent echt de zoon van God. U bent de koning van Israël. Een getuigenis. Het klinkt als een klok. Dat is toch helemaal geweldig dat Nathanael dat gewoon meteen zegt. Jezus zegt, ik zag je zitten. En Nathanael zegt, u bent echt de zoon van God, de koning van Israël. Dat is ook wel heel mooi. Hij begint met een getuigenis. Dus voordat hij nog al met Jezus op stap gaat, dat is een discipel zich aansluit bij de discipelen. En met Jezus door het land gaat, geeft hij zijn getuigenis. Dat kunnen wij ook doen. Wij kunnen ook ons getuigenis geven. Op voorhand. Gewoon. We gaan met Jezus op stap. Jezus is echt de Zoon van God. En ook vanuit die wetenschap kunnen we ook met Jezus op stap. En dan zegt Jezus tegen Nathanael dat hij nog veel grotere wonderen zal zien. Jezus zegt, luister heel goed naar mijn woorden. Jullie zullen de hemel wijd open zien. En jullie zullen Gods engelen omhoog en omlaag zien gaan om de mensenzoon te dienen. Dat is ook een verwijzing naar Jacob. Die droomde bij Bethel en die zag ook de hemel open. Een trap, hè, van de aarde naar de hemel waar de engelen van God op die trap liepen. Opliepen en weer naar beneden gingen. En dan vertelt Jezus ze dat ze hem, dat ze met hem een open hemel zullen zien. Als het ware doorkijkjes in de hemel. Alsof het gordijn van de hemel even open is. Wonderen, engelen. We lezen over een open hemel bij de doop van Jezus, waarin Gods stem spreekt. Hè? Dit is mijn zoon, de geliefde. Ook bij Stefanus getuigenis, bij zijn steniging nog wel. Of bij Johannes op Patmos, die zoveel visioenen ziet. Engelen dienen Jezus. Na de verzoeking in de woestijn komen engelen bij Jezus. En een engel staat hem ook terzijde in Gethsemane. En geloof je zelf ook dat als jij met Jezus op stap gaat, dat je die fantastische dingen zult meemaken? Een open hemel. Ik heb nog nooit een engel gezien. Tenminste, dat vond ik ook wel heel leuk. In Hebreeën 13 staat dat als we gastvrij zijn, dat we misschien wel eens engelen te gast zouden kunnen hebben. Dus ja, als ik dus onder die wijnstok zit en onder mijn vijgenboom met mijn hapje en mijn drankje en gastvrij mijn buren heb uitgenodigd, heb ik misschien wel engelen uitgenodigd. En dan ervaar ik in elk geval ook een open hemel. Gastvrijheid is niet echt mijn sterkste kant, hoor, moet ik zeggen. Als de mensen bij me komen, zeg ik gewoon, daar staat het brood en het ontbijt en neem maar wat je nodig hebt. Mijn kasten staan open voor jou. Ik ben niet zo van het uitgebreid de mensen allemaal dingen serveren. Ik ga soms zo op in het gesprek dat ik het tweede kopje koffie vergeet en dat de koffie dan oud staat te worden in de pot en zo. Dus ik zet dan ook meestal, gelukkig heb ik een thermospot, dan zet ik hem op tafel en dan zeg ik, het tweede kopje mag je zelf nemen. Dat werkt veel beter. Jezus ziet je zitten. Hij weet waar je zit. Hij laat je niet in de steek. Hij laat je ook niet met rust, al geeft hij je wel rust. Ik zal je rust geven, zegt Jezus. En hij heeft ook een opdracht voor je. In Exodus 2, vers 25 staat, hij zag hoe moeilijk de Israëlieten het hadden. En in Genesis 16 staat, toen zei Hagar tegen de Heer, u bent een God die mensen ziet. Ik heb gezien dat u mij ook ziet. God ziet hoe moeilijk de Israëlieten hadden. God zag Hagar, God zag Jozef, God zag Mozes, God zag Daniel, God zag Elia, God zag Paulus en Silas, God zag Petrus. Weet je, als je het moeilijk hebt, ga die verhalen eens opzoeken. Ga er eens naar kijken. Waar kijkt God naar? Wie ziet God? Wat voor mensen zijn dat nou eigenlijk? Het zijn allemaal mensen zoals jij en ik. Het is mooi dat de Bijbel vol staat met verhalen van mensen die dus het helemaal niet zo zagen zitten. Mozes zei, ik stotter. Dat Jozef onderkoning zou worden, dat had je toch ook nooit gedacht? Zo'n opschepper, die was aan het opscheppen over zijn jas en zo. En zijn broers die balden zo van, die stopten hem in een put. En die verkopen hem. Nou ja, dat hij dan onderkoning zou worden, dat verwacht je toch niet? En Petrus dan, die Jezus verloochent. En dan gaat Jezus toch met hem praten daarna. En dan wordt het recht gezet. En dan geeft Jezus hem een opdracht. Dat soort dingen. Jezus liet al die mensen opstaan. Hoe oud of hoe jong ze ook waren, want er waren ook heel jonge mensen bij. In de benen en vooruit, aan de wandel. En Jezus ziet ons zitten. Hij haalt ons weg onder onze boom. Achter de geraniums vandaan, denk ik dan. Jezus laat ons zeker niet zitten. Ik heb ook wel eens vaker gedacht, hoor, ik zit hier goed onder mijn boom. Ik hoef niet meer. Ik hoef niet meer zo nodig. En rust is ook goed. Mag je ook op momenten in je leven ervaren. We hebben de laatste tijd zoveel te kampen met mensen die overprikkeld zijn en overwerkt zijn. En het allemaal gewoon niet meer zien zitten. En het gewoon niet weten. En in die redrace van deze maatschappij maar door en door en doorgaan. Maar als wij met Jezus wandelen, en er staat niet voor niks wandelen en niet rennen, dan gaat dat stap voor stap. En dan mag Hij tegen ons zeggen wat wel en niet belangrijk is, toch? En rust is heel hard nodig. Maar laat die rust ook niet een excuus worden om God te negeren voor wat God voor je heeft. Dat kan die drukte trouwens zo ook zijn, hè? Van ik ben veel te druk en dan sta je daar ook niet bij stil. Maar geloof je het dat je op reis bent en mag gaan met God, weg van je boom, met de belofte van een open hemel, van dat er onderweg ook nog wel bomen zullen staan, dienende engelen, grote wonderen. En met Jezus altijd samen in het huis van God zijn. Geloof je dat? Misschien heb je geen idee waarheen. Want Jezus is mee, met je. Dat zegt Jezus. Hè? Zie, ik ben met je alle dagen. Al jouw dagen. Alle dagen van jouw leven. Als ik met de auto een heuvel oprij, dan zie ik soms in de verte de weg ophouden. Houdt de weg dan op? Nee, ik geloof dat die weg gewoon aan de andere kant weer naar beneden gaat. Zou ik dat geloof nodig hebben als ik niet zou rijden? Nee, dan bleef ik stilstaan en dan kon het me helemaal niet schelen of die weg ophield of doorliep, toch? Maar als ik ga rijden, dan is het wel belangrijk dat die weg daar doorgaat. En het feit dat ik rij, laat ook zien dat ik geloof dat die weg doorgaat. Anders zou ik daar niet rijden. Dan zou ik bovenaan willen stoppen en eerst willen, dan zou ik bovenaan heel langzaam gaan en dan willen zien. Nou ja, misschien op een hele onbekende weg, weet je wel, helemaal in de bergen met allemaal keien en dat soort dingen waar een storm is geweest. Oké, voorzichtigheid is natuurlijk hier en daar wel nodig. Maar in het algemeen, als ik gewoon op de snelweg rijd, dan loopt de weg door. Ook al zie ik het niet. In Johannes 14 belooft Jezus ons de Heilige Geest. En Hij zegt dat Hij ons niet alleen laat. Hij laat ons de Heilige Geest. En dat vind ik zo geweldig. Dat we met de Heilige Geest ons leven mogen leven. Want de Geest verbindt ons met God. Met de gedachten van God. Een paar weken geleden sprak Jorrit daarover. En die legde dat zo mooi uit met die drie stoelen naast elkaar. Hè? Dat God, de Heilige Geest als het ware op die derde stoel van ons leven is gaan zitten. En dat hij dan de verbinding ook geeft. Weet je wat ik zo mooi vind in het hoofdstuk van Johannes 1? Het houdt dan op met die roeping van Nathanael. Maar heb je gezien wat ze in het volgende hoofdstuk gaan doen? Weten jullie dat? Dan heb je de bruiloft van Kana. Nou, dat is toch helemaal geweldig. Dat het allereerste wat je gaat doen als je op stap gaat met Jezus is een bruiloft bijwonen. Misschien nam Nathanael hem wel mee, ik weet het niet precies. Hij kwam uit Kana, geen idee. Maar om als eerste een bruiloft bij te wonen, dat is toch geweldig. Geloof je het? Geloof je dat God je ziet zitten? De Zoon van God ziet jou zitten. En Shabnam had het net over die twee ramen in dat lied. En in Efeze 2, daar staat vermeld: u leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt. En de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken. Er is vrede gekomen tussen God en de mens. Die twee ramen zijn verbonden en die zijn één geworden. Eén groot raam. De muur is weg. Die twee werelden zijn één geworden. De Zoon van God ziet je zitten. Ja, daar wou ik het bij laten. En ja, ik wou jullie echt bemoedigen. Ook als je zit onder je vijgenboom, sta hierbij stil en bezin je op de roepstem van Jezus. En ik was nog vergeten te vertellen dat Ik ga de komende week dus naar Italië voor een Europese vergadering. We hebben elkaar steeds via Zoom gezien. Alle verschillende mensen van de verschillende landen. En dat is best wel lastig, want ik heb die mensen eigenlijk nog nooit in het echt gezien. En dan zie je er ook naar uit om elkaar echt te ontmoeten. En wat wij ook dit jaar als jaarthema hebben voor Rafael Nederland, dat is de kracht van samen. En dat, gewoon over het samen, samen één zijn en ons geloof beleven. Dat is zo belangrijk. En we verlangen wat dat betreft ook heel erg naar de RAVA-conferentie. Eind oktober hebben we dat. Er staat op de site ook het een en ander over. Maar binnenkort hebben we ook U-turn. Dat is begin oktober al. Dat is voor de jongeren. Gisteren heeft de U-turn band en eergisteravond ook hier geoefend. En dus wat dat betreft is Oase nog steeds een beetje betrokken. En ja, dat is ook wel heel mooi dat we ook zo wat voor elkaar kunnen betekenen. En voor de jongeren is er, of voor de jongerenwerkers is er ook nog een inspiratiedag op 9 oktober. Dat is voor kinder- en jongerenwerkers. Dus dat wou ik nog even melden.